Welkom bij Party Parels, een podcastserie van het Trimbos Instituut. Deze zomer nemen we je mee in de wondere wereld van de partydrugs. Verschillende experts delen hun persoonlijke visie op de rol van partymiddelen in de maatschappij. Van de opkomst in de jaren 80 tot nu, waar feesten en festivals ineens een stuk minder vanzelfsprekend zijn. In deze aflevering Machteld Bus, directeur van Stichting Mainline, initiatiefnemer van Poppy, Drugsmuseum Amsterdam. Welkom.
Dank je.
Wat is jouw eerste kennismaking met partydrugs?
Wauw, dan moet ik echt heel lang teruggaan. gewoon op feestjes, festivals. Feestjes, denk ik. Ja, toen ik wel redelijk jong was, een jaar of 15, 16. Maar toen gebruikte ik zelf geen partydrugs nog. Ik was altijd meer van de alcohol en de wiet.
Wat is jouw definitie van partydrugs?
Ja, middelen die een feestje nog wat extra's geven, wat leukers geven. Een extra vibe.
Wat kun je nog herinneren van de opkomst van partydrugs in Nederland?
Nou ja, partydrugs, het is heel erg gerelateerd aan de scene waar je zelf in zit. Ik zat zelf vroeger, tenminste ik deed een goede poging om punker te zijn. Wel echt een hele brave uit de suburbs, maar... Daar werd in principe toen, in mijn clubje in ieder geval, niet veel drugs gebruikt. Behalve hash en wiet en heel veel alcohol. En partydrugs kwam pas later tegen op festivals en dergelijke. Dus eigenlijk in mijn jeugdgang, zou ik maar zeggen, waren we vooral veel met alcohol bezig, veel met cannabis bezig. En waren we eigenlijk best wel anti-harddrugs. Pas toen een jaar of 22, 23, 24 waren en op festivals kwamen. Toen kregen we wat meer ecstasy en dat soort zaken in beeld.
Nou ben je ook initiatiefnemer van Poppy, Drugsmuseum Amsterdam. Ja, kun je nog het moment herinneren dat je dacht, nou, dit moet er komen?
Poppy is een initiatief vanuit Stichting Mainline. En Mainline werkt met gebruikers die echt problematisch middelen gebruiken in de marges van de maatschappij. Maar in dat werk hebben we echt heel veel kennis over drugs opgedaan. En met name ook rond drugsbeleid, alles wat we tegenkomen rond productie en handel. Wat heel erg linkt met gezondheid ook. En toen we zo een aantal jaren in dat veld rondliepen, kwamen we er gewoon achter van... Er is heel weinig link tussen zorg en preventie aan de ene kant. En aan de andere kant meer de justitiële aanpak. Terwijl daar heel veel budgetten heen gaan en eigenlijk de grote beslissingen gemaakt worden als het gaat over drugs. Niemand heeft eigenlijk dat overzicht echt goed. En kennis over drugs, waar het ook gaat over het stuk handel en productie, maar ook het gebruik, is eigenlijk heel slecht toegankelijk voor een normale burger in Nederland. Dus wij willen eigenlijk dat complexe onderwerp, wat echt inhaakt in allerlei verschillende maatschappelijke thema's, willen we eigenlijk op een leuke en aantrekkelijke manier toegankelijk maken voor gewoon normale Nederlanders in eerste instantie, maar later ook hopelijk internationaal. Om dat gesprek over drugs op een genuanceerde, objectieve wijze te gaan voeren. Dat is het doel van Poppy. En we vinden dat belangrijk, omdat bij Mainline houden we ons echt bezig met gezondheid. En dat is ook goed en dat heeft bij Mainline zijn plek. Maar we hebben zoveel meer gezien over de wereld van drugs, dat we dat graag willen gaan delen. En ik denk dat het heel belangrijk is om een beter, intelligenter gesprek over drugs met elkaar te kunnen voeren.
Kun je er voorbeelden van geven?
Ik denk dat er heel veel taboes rond drugs zijn. Dat er heel veel misvattingen rond drugs zijn. Bijvoorbeeld dat je van een middel in één keer verslaafd kan zijn. Of dat iedereen altijd problematisch gaat gebruiken als je één keer met drugs bezig bent. Maar ook over de handel en de productie zijn denk ik heel veel misvattingen. Ik merk zelf dat het publieke debat heel erg ingegeven wordt door angst en morele oordelen. En eigenlijk misinformatie vaak ook wel. En ik vind het belangrijk om daar een doorbraak in te forceren. Zodat we in ieder geval, als we het over drugs hebben, dat we het op basis van feiten doen, op basis van wetenschap en niet op basis van onderbuikgevoelens. Dus voorbeelden daarvan is met name van hoe werkt verslaving bijvoorbeeld? Werkt dat voor iedereen hetzelfde of is dat voor mensen verschillend? Is dat anders bij verschillende middelen? Hoe kan je druggebruik misschien beter onder controle krijgen? Maar ook, wat voor beleidsalternatieven zijn er, naast van wat wij al doen, om met drugs om te gaan? Met als doel natuurlijk een zo veilige en gezond mogelijke maatschappij te creëren. En dat is best wel een ingewikkeld gesprek. Het haakt in op internationale verdragen, maar ook op... ja, je moet natuurlijk alle verschillende meningen en perspectieven in dat gesprek meewegen. En dat is complex. En ik denk dat het mooi zou zijn om een plek te hebben waar we dat gesprek aan kunnen gaan met elkaar. En dan ook gewoon normale mensen, zoals jij en ik, dat gesprek kunnen gaan voeren. En toegang krijgen eigenlijk tot kennis en informatie over drugs. En ik hoop uiteindelijk dat dat ook de politiek gaat beïnvloeden en misschien een doorbraak gaat geven in hoe we over drugsbeleid spreken, bijvoorbeeld in Nederland, maar ook internationaal.
Hoe is dan die rol van partydrugs bijvoorbeeld in de maatschappij veranderd door de jaren heen?
Ik denk dat er een veel grotere beschikbaarheid is van allerlei verschillende soorten middelen. Ik denk ook dat heel veel jongeren daar nu makkelijker toegang toe hebben. Omdat er gewoon ook een hele grote festival scene bijvoorbeeld is ontstaan in Nederland. Dat is echt een beetje mainstream geworden eigenlijk. Waar vroeger partydrugs misschien wat meer in een niche zaten. Bijvoorbeeld in de gabber scene of andere jeugdculturen. Denk ik dat het nu al voor een grotere groep jongeren toegankelijk is. En misschien ook wel normaal is geworden om af en toe wat andere middelen te nemen dan alleen maar alcohol. Dus ik denk dat dat wel veranderd is over de tijd. Ik denk dat er wat dat betreft een verschuiving is in hoe de maatschappij naar dit soort middelen kijkt.
Ja, denk je dat er geen taboes meer op liggen?
Er ligt zeker wel een taboe op. Zeker wel, want ik vind het zelf al heel ingewikkeld om te praten over mijn eigen gebruik bijvoorbeeld. Er ligt een heel groot taboe op. Maar als je in zo'n veilige setting bent van een festival of in een afterparty setting, dan valt het taboe weg. En dan is ineens heel veel ruimte om te spreken over drugs en daarmee bezig te zijn. Naar de buitenwereld toe denk ik dat er zeker wel een groot taboe op ligt en een heel groot stigma. Niet in de minste plaats, omdat er heel veroordelend nog steeds gekeken wordt naar drugsgebruik.
Hoe zie jij dat dan voor je met bijvoorbeeld Poppy, om dat te doorbreken?
Ik denk dat er, omdat er een stigma ligt op drugsgebruik, dat heel veel mensen die eigenlijk op een gecontroleerde, relatief verantwoordelijke manier met middelen omgaan, zich niet uitspreken daarover. En daardoor komt met name de groep mensen in beeld die problematisch met middelen bezig zijn. Waardoor we een best wel scheef beeld hebben wat middelengebruik in het leven van een persoon kan betekenen. Dus de grote problemen komen bovendrijven, vaak ook in de media natuurlijk. Iemand die overleden is bijvoorbeeld als gevolg van middelengebruik, vreselijk natuurlijk. Maar niet representatief voor die hele grote groep gebruikers in Nederland. En zolang er een stigma kleeft op druggebruik, spreken mensen zich niet uit. En weten we dus ook niet eigenlijk wat drugs of middelen voor een rol spelen en vaak ook positieve rol spelen in het leven van mensen. Dus dat is aan de gebruikerskant, vind ik, een belangrijk doel voor Poppy. Om eigenlijk die geluiden beter boven tafel te krijgen en te horen. Want ik denk dat het heel boeiend en goed is. Ook omdat we er lessen uit kunnen leren hoe je kan voorkomen dat je problematisch gaat gebruiken. Als je weet welke factoren een rol spelen om mensen bij de maatschappij te houden. Bijvoorbeeld omdat ze heel veel verantwoordelijkheden hebben in hun leven die ze gewoon na willen komen. Dat is interessante informatie en daar wordt nu niet veel naar gekeken, wordt niet veel onderzoek over gedaan. Dus dat vind ik belangrijk aan de gebruikerskant. Ik denk het grote probleem van ecstasy en MDMA in Nederland zit zeker niet aan de gebruikerskant, maar zit aan de productiekant. En daarom denk ik dat het goed is om dat debat te openen. Want we hebben wel degelijk een probleem met ecstasy in Nederland. En dat komt niet omdat zoveel mensen het gebruiken, maar dat komt omdat die productie in de illegale sfeer zit. En met bijbehorende milieuschade die erbij komt, enorme maatschappelijke kosten maakt, ondermijnende criminaliteit aan zich heeft kleven. En dat is een heel groot probleem. In het publieke debat wordt er vervolgens gewezen naar de gebruiker van stop nou met dat gebruik, want kijk nou wat er aan die achterkant speelt. Maar ja, daar klopt natuurlijk iets niet meer, want het gebruik is er. Jongeren die zijn bezig met MDMA, andere middelen, andere recreationele drugs, die voelen zich ergens wel verantwoordelijk voor die milieuschade en het criminele circuit wat erachter hangt. Maar ik denk niet dat de meesten zich zullen weerhouden door die argumentatie om te gebruiken of niet. Dus ergens zit daar in het beleid een kronkel waar we het over moeten hebben met elkaar. En dat vind ik heel erg interessant om in het museum te laten zien. Want hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar?
Ja, en hoe pak je dat dan vervolgens aan?
Door op een leuke, ik denk deels kunstzinnige manier, door techniek te gebruiken, technologie te gebruiken, interactie te gebruiken in een setting waar je iets kan leren terwijl je het ook leuk hebt. Dus dat je iets ervaart. Een experience eigenlijk. Maar waar je wel degelijk ook een educatieve doelstelling hebt. Om te zorgen dat mensen die verbanden gaan leggen tussen productie, tussen criminaliteit, tussen het eigen gebruik. En daar wel overwogen keuzes in kunnen gaan maken. Dat vind ik interessant.
En denk je dat de maatschappij hier klaar voor is? Denk je dat nu het moment is om ook dat gesprek te voeren?
Ja, ik denk niet dat Nederland klaar is om MDMA te gaan reguleren. Dat blijkt wel uit recente pogingen om dat debat aan te zwengelen. Er is een manifest geweest om het drugsbeleid een keer open te gooien, een gesprek daarover aan te gaan. Riep op tot een staatscommissie over drugs. Er is nooit iets mee gedaan. Recenter is er een rapport natuurlijk uitgekomen over MDMA. En de onderzoekers die daar gekeken hebben naar de beleidsopties van hoe je met MDMA om kan gaan, adviseren eigenlijk om te gaan reguleren. Maar dat is in het maatschappelijk debat helemaal niet groot geworden. Natuurlijk hebben we ook een heleboel andere dingen waar we ons zorgen over moeten maken. Maar ik merkte wel in dat momentum van het rapport wat daarover vrijkwam, dat Nederland daar absoluut nog niet klaar voor is. Wij worstelen nog met onze coffeeshopketen. Ik denk dat dat al een groot genoeg kluif is. Politici hebben echt weinig kennis over drugs, valt me op. Zeker over MDMA gaan ze zich niet aan branden. Dus de politiek is er niet klaar voor. Maar de Nederlandse burger misschien wel. En ik denk dat het voor een drugsmuseum een heel goed moment is. Want je wil eigenlijk een beweging gaan creëren van goed geïnformeerde burgers die dit onderwerp gaan prioriteren en op die politieke agenda gaan zetten. En dat kan echt alleen maar van onderaf.
Zodat er dus een weloverwogen beslissing kan worden genomen.
Zodat politici in ieder geval in beweging gaan komen en gaan beseffen van er speelt iets rond het onderwerp drugs wat we niet lekker aanpakken. En daar moet je als politicus iets mee, als beleidsmaker iets mee. En in ieder geval om dat intelligente debat aan te gaan zwengelen. En dat gebeurt nu denk ik onvoldoende omdat er gewoon geen urgentie is rond dit debat. Heel af en toe flakkert het op als het gaat over de criminaliteit. Nou ja, dan gaat er weer wat geld hier en daar richting politiecapaciteit of richting de strafketen. Maar een echte structurele oplossing wordt er niet benoemd. En dat wil je eigenlijk wel gaan creëren, dat mensen daarover gaan praten.
Maar is dat dan misschien ook de reden waarom dat gevoel van urgentie ontbreekt?
Ja, omdat burgers zich heel stil houden. En dat is niet zo gek, want in Nederland kan je heel goed wegkomen met je recreationele drugsgebruik. Gelukkig maar, we zijn niet strafbaar als we iets gebruiken. En dus is het in iedereens belang om dat gebruik dan maar een beetje onder de radar te houden. Maar de achterkant, de problematiek die daar zit, is wel degelijk van ons allemaal verantwoordelijkheid. Dus daar moeten we wel iets mee, ook gebruikers. Maar zolang gebruikers zich niet uitspreken van ik ben eigenlijk een functionele gebruiker, drugs heeft een positieve rol in mijn leven en wij gaan er niet mee ophouden, want het voegt iets toe in ons leven. Pas dan krijg je een beweging dat we moeten gaan nadenken van oké, wat voor plek krijgt het dan in de maatschappij, zo'n middel?
Jij noemde het al reguleren. Zie jij dan geen beperkingen of risico's?
Tuurlijk wel.
En welke?
Alles rond drugs zal altijd een risico met zich meegeven. En ik denk ook niet wat voor een beleid je ook creëert, ook al ga je reguleren of ga je een hele andere kant op. Er zal altijd een groep mensen zijn die problematisch gebruikt. Er zullen altijd mensen zijn die misschien overlijden aan een overdosis of door verkeerd gebruik van middelen. Maar je kan wel naar beleid toe gaan werken waar je dat zo klein mogelijk maakt, dat risico. En waar je echt gaat kijken van onder welke voorwaarden zijn onze burgers zo gezond mogelijk en is de maatschappij in zijn geheel zo veilig mogelijk? En het beleid wat we nu hebben schiet daar tekort.
En zie jij dan ook regulering voor alle middelen voor je? Of zeg je nee, dat gaat dan echt maar om een paar middelen?
Ik denk dat MDMA een hele interessante is om mee te starten, omdat het relatief weinig schade oplevert voor de gezondheid en weinig misbruikpotentieel heeft. Er zijn weinig mensen die elke dag ecstasy nemen bijvoorbeeld, omdat het gewoon zijn effect dan op een gegeven moment verliest. En ik denk dat MDMA in die zin een interessant middel is naast cannabis om te gaan kijken, kan je dat niet op een andere manier aan de gebruiker aan gaan bieden in de plaats van dat ze op de zwarte markt het moeten halen. Op die manier kan je inderdaad gaan controleren wat er in die pil zit. Je kan zorgen dat je voorlichting meegeeft aan mensen. Je houdt ze weg bij dealers waar ze misschien ook weer andere middelen kunnen krijgen. En in mijn ogen is het heel interessant om te kijken of je kan starten met een middel zoals MDMA, om ook goed bij te gaan houden. Wat zou er gebeuren als we dat doen? Wat zijn mogelijk negatieve neveneffecten die we niet van tevoren hadden in kunnen schatten, die wel voorkomen? Hoe kunnen we omgaan met de zwarte markt die er toch altijd deels zal blijven? Hoe kunnen we omgaan met hoe we dit aanbieden aan onze burgers? En onder welke voorwaarden zou dat acceptabel kunnen zijn voor heel Nederland? Dus niet alleen voor de gebruikers, maar voor iedereen. Ook mensen die zich zorgen maken over mensen die misschien te ver gaan met hun middelengebruik. Maar alle wetenschappelijke inzichten die we hebben wijzen er wel op dat de mogelijke uitkomst van een gereguleerd model een veiligere maatschappij is. Minder milieuschade, betere gezondheid.
Je zou ook kunnen zeggen, dit werkt dan het is drempelverlagend. Dus in hoeverre werkt het dan juist een toename van drugsgebruik in de hand?
De verwachting is als je drugs wat gaat reguleren dat er een lichte toename is van gebruik. Maar het is wel onder voorwaarden die veel veiliger zijn. Oftewel, ja, je weet zeker dat je spul niet vervuild is. Je moet ergens op een punt dat kopen waar je ook voorlichting kan krijgen. Waar misschien ook mensen in de gaten houden van hey, jij komt hier 7 dagen in de week 10 pillen halen. Ben je nog goed bezig? Maar wij zullen spreken. Hè? Maar je kan veel beter monitoren hoe mensen met hun middelen omgaan. En je hebt steeds een contactmoment waar je harm reduction, advies, tips, van alles in kwijt kan. En waar mensen ook op een gegeven moment kunnen aangeven van hey, ik ben de controle kwijt. En vervolgens misschien doorverwezen kunnen worden naar zorg. Nou is dat met ecstasy denk ik niet snel het geval. Maar het is wel gewoon een heel erg interessant gedachte-experiment hoe dat eruit zou kunnen komen te zien.
Nou is er een wijziging van de wet in de maak, een wijziging van de opiumwet. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik vind het een achterhoedegevecht. In het huidige bestel is het een logische keus. Ik denk niet dat het heel veel gaat opleveren. Dus ik vind het een achterhoedegevecht. Ik vind echt dat we veel meer proactief moeten kijken naar ons drugsbeleid. Ik vind dit heel erg reactief. Het is een soort defense mechanisme van er komen allerlei middelen en mensen zijn dat aan het gebruiken en daar moeten we dan iets mee. Ik vind het heel erg reactief, terwijl je wil juist de discussie op een diepere laag voeren in de plaats van elke keer al die stoffen maar weer verbieden. Dus ik vind het gewoon eigenlijk onnodig, die hele wetswijziging.
Wat moet er dan volgens jou veranderen of wat is er dan nodig om ook dat gesprek goed te kunnen voeren?
In ieder geval moet de emotie van het debat af. En ik denk wat dat betreft dat nu is er een wijzende vinger naar gebruikers. En het gebruik is genormaliseerd. Maar eigenlijk is het heel goed als gebruik verder genormaliseerd wordt. Want drugs hebben een plek in ons leven. Dat is door de eeuwen heen altijd zo geweest. Alleen de middelen wisselen nog wel eens. Maar mensen zoeken een roes. En ik denk dat het interessant is om dat gewoon te erkennen. En vervolgens te kijken, wat moet je daar überhaupt mee als beleidsmaker? Als mensen een roes willen nastreven, wat heeft dat eigenlijk met de politiek te maken?
Je houdt het toch niet tegen.
Ja, en waarom moet je daar als politicus eigenlijk per se iets over vinden? Eigenlijk zou je het helemaal weg kunnen halen uit het justitieapparaat bijvoorbeeld, maar het veel meer als een gezondheidsissue omarmen, wat het ook is. En je richten op de mensen die problematisch gebruiken. En niet de mensen die recreatief een extraatje zoeken als ze een feestje aflopen.
En hoe kijk jij dan bijvoorbeeld naar het Trimbos Instituut? En wat voor rol zou die hierin dan kunnen spelen?
Het Trimbos die levert natuurlijk een enorme bijdrage in het wetenschappelijke stuk. Mengt zich niet erg in het publieke debat. Wat soms jammer is, maar misschien ook wel goed, want daardoor hou je je onafhankelijke positie. Ik zou het wel interessant vinden om ander soort onderzoek ook een plek te geven in het Nederlandse onderzoeksveld rond drugs. Trimbos die is vaak in opdracht natuurlijk van VWS aan het onderzoeken. En ergens met een opdrachtgever als VWS ben je ook altijd reactief bezig. Terwijl dat stuk bijvoorbeeld waar we het net over hadden, mensen die op een positieve manier effecten hebben van drugs in hun leven. Dat is een heel interessant element wat niet veel onderzocht wordt. Wat draagt dat dan bij voor mensen? En hoe houden ze dat onder controle? Alle sociale aspecten rond druggebruik vind ik eigenlijk heel erg boeiend. En ik vind ook heel erg boeiend om meer te kijken naar de andere kant van preventie. Dat krijgt gelukkig nu wel meer aandacht. Maar preventie van jongeren die in kansarme wijken opgroeien en die daardoor vrij makkelijk de drugshandel ingetrokken worden, daar zit echt een thema dat ik denk, daar moet de politiek zich druk om maken. Daar zit echt een probleem, een maatschappelijk groot probleem van wijken waar veel armoede is, waar veel jongeren opgroeien, bijna buiten onze zeg maar standaardmaatschappij. En waar politiek heel veel geld heen zou moeten sturen en zich veel drukker om zou moeten maken. Dus de preventie van het voorkomen dat die jongeren helemaal wegvallen uit onze maatschappij en het stimuleren dat zij een plek krijgen bij ons, want die jongeren horen bij ons, daar zou aandacht heen moeten gaan, geld heen moeten gaan en ook een zinnig lange termijn plan opgebouwd moeten worden. Eigenlijk ook wat burgemeesters recent hebben opgeroepen. Een aantal burgemeesters van volgens mij de G20, die roepen ook op van we moeten echt een 30-jaren plan maken voor dit soort wijken. En dat gaat ook voorbij de politieke waan van de dag van nu. Want dat vraagt een hele grote investering in huisvesting, in scholen, in het spreiden van wijken, in armoedereductie. En ik denk zelf, laat de politiek zich daar vooral mee bezighouden. En die recreationele gebruiker, ja, dat lijkt me dan minder prioriteit, als ik heel eerlijk ben. En ook daar is preventie enorm belangrijk, want er gaat nu ook heel veel justitiebudget, politiebudget naar allerlei activiteiten om die ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Maar nog steeds heel weinig geld naar die preventie voor om die jongeren erbij te houden. Dus daar zou ik zelf, als ik in de politiek zat, proberen om echt een speerpunt van te maken. Veel belangrijker dan wat doen al die jongeren dan eigenlijk precies op zo'n feestje. Aan de andere kant, als je het dan toch met MDMA wil bezighouden, ga dan naar die productiekant kijken, want daar zit een probleem.
Wat drijft jou om dit gesprek op gang te brengen?
Nou, ik werk voor Stichting Mainline en wij houden ons bezig met echt problematisch drugsgebruik. Dat is altijd een groep mensen die al een stapel van problemen heeft, of bijna altijd. En wij werken ook veel in het buitenland en daar zien we gewoon heel scherp de effecten van slecht drugsbeleid. En met name als het gaat over criminalisering van gebruikers. En in Nederland hebben we daar gelukkig al heel lang geleden, decennia geleden, goede stappen ingemaakt door gebruik voor persoonlijk gebruik niet strafbaar te stellen en mensen niet op te jagen in de gevangenis te gooien. Maar in de rest van de wereld gebeurt dat nog wel gewoon. En dat is echt een enorme drive voor mij. Want ik zie gewoon hoe makkelijk mensen door hun drugsgebruik op straat terechtkomen, uitgestoten worden, met allerlei geweld te maken krijgen. Politiegeweld, geweld van partner, van klanten, op straat, door de community. Alleen maar omdat iemand middelen gebruikt. En daar zit zoveel onrecht en daar zit zoveel mensenrechten schendingen die gewoon nog dagelijks plaatsvinden. Denk aan de Filipijnen als extreem voorbeeld. En daar zit mijn drive. En dan denk ik, als je staat in een drugscene ergens in een land buiten Europa met name, maar in Europa eigenlijk sommige landen nog steeds hetzelfde, dan zie je gewoon mensen aan de onderkant van de samenleving die het ontzettend zwaar hebben, die daar niet meer uit kunnen komen omdat ze daar, ja, eigenlijk zit je vast op de straat en ga je er niet meer in slagen om daar vandaan te komen, tenzij je echt heel veel geluk hebt. En als je daar staat en je kijkt om je heen, dan denk je, dit is een politieke keuze. En dat kan dus ook anders. En drugsbeleid, met name in dit soort landen, repressief drugsbeleid, heeft gewoon hele grote gevolgen, met name voor mensen aan de onderkant van de samenleving, die al in armoede opgroeien, waar al weinig kansen zijn. En dat is voor mij echt een drive om drugsbeleid in breedste zin meer onder de aandacht te brengen. En in Nederland gaan heel veel dingen goed. Maar drugs is een internationaal issue. En daar moeten we echt met z'n allen op een hele andere manier mee omgaan. En in Nederland gebeuren in het klein ook kleine subtiele dingen die mensen uitsluiten al. Het stigma wat er rond drugsgebruik kleeft. Het morele appel wat er vaak gedaan wordt. De misvattingen rond drugsgebruik. En daar wil ik graag iets in veranderen. Dus als ik daar iets kan bijdragen, dan is dat mijn drive.
Hoe zie jij dan de toekomst?
Ik denk dat de nabije toekomst hetzelfde, meer van dit wordt, maar dat er op termijn wel degelijk een verschuiving gaat plaatsvinden in hoe we met drugs en middelen omgaan. En dat gebeurt eigenlijk om ons heen al. Cannabis is natuurlijk een heel sprekend voorbeeld waar heel veel landen nu van zeggen, laten we dat in godsnaam reguleren, want eigenlijk een relatief onschuldig middel. En we kunnen daar gewoon op een andere manier mee omgaan in onze maatschappij. Maar ook bijvoorbeeld het therapeutisch inzetten van allerlei andere middelen. MDMA, ketamine. Dat zijn hele interessante ontwikkelingen. Daar zie je dat er gewoon echt wetenschappelijk onderbouwde voordeel is van het inzetten van sommige middelen. Dat zijn bewegingen die zijn al lang gaande. Dat ga je niet meer tegenhouden ook. Dus ik denk op langere termijn dat het drugsbeleid, zoals we dat internationaal doorvoeren, dat onhoudbaar is. Het is echt, en daarom zeg ik ook, als je het hebt over die NPS-wetgeving, het is een achterhoedegevecht. Er zijn andere ontwikkelingen bezig in de wereld. Er is eindeloos veel bekend over de negatieve gevolgen van het huidige internationale drugsbeleid zoals we het voeren. Als het gaat over gezondheid en mensenrechten schendingen. Als het gaat over veiligheid. In de, nou laten we zeggen, 100 jaar dat we bezig zijn met het verbieden van middelen. In alle landen is dat weer een iets langere of kortere periode. Op VN-niveau is dat in de jaren 60, 70 op gang gekomen. Dat beleid heeft niet geleid tot minder productie, minder handel of minder gebruik. Dat beleid heeft tot het omgekeerde geleid. En dat is aangetoond door eindeloos veel wetenschappelijk onderzoek. En op een gegeven moment hoop ik toch dat die nuchtere geluiden ook gaan doorcijpelen in hoe we met middelen omgaan op beleidsniveau, zowel in Nederland als internationaal. Dus ik denk wat dat betreft dat er op lange termijn wel iets gaat veranderen. Ik ben optimistisch. Maar de komende 10, 20 jaar gaan we meer van hetzelfde trucje doen. En wat ik dan hoop is, met nu de aandacht die er in Nederland is voor ondermijnende criminaliteit en het geld wat er in de aanpak daarvan wordt gestoken, dat we in ieder geval goed gaan bijhouden wat voor een impact dat heeft en of het echt de gewenste doelen behaalt. Want dat gebeurt heel weinig aan je justitiekant. Dus daar is echt nog een wereld van winst te halen om dat goed nauwkeurig bij te gaan houden en er ook eerlijk over te zijn als het dus niet werkt wat we doen. En dat we dan op een gegeven moment die budgetten een keertje gaan ombuigen. Als je goede voorlichting wil geven aan in dit geval 3MMC-gebruikers, bijvoorbeeld in Gelderland, waar nu een groot probleem is met dat middel, en je wil daar echt een impact maken, dan helpt het niet om dat verbod door te voeren. Het helpt wel om die jongeren op te gaan zoeken en met ze in gesprek te gaan over hun gebruik en te zorgen dat ze weten wat ze nemen en hoe ze het enigszins gecontroleerd kunnen houden als ze het besluiten te nemen.
In hoeverre verschilt dan, zeg maar, jouw kijk op drugs dan dat bijvoorbeeld op alcohol?
Niet. Ik vind alcohol echt een hard middel waar we heel snel de marketing aspecten van af moeten halen en wat je net zo moet behandelen als je alle andere middelen behandelt. Ik vind alcohol een harddruk. Maar ik zie wel in de reclame hokjes gewoon een mooie vrouw met een fles sterke drank.
Dus daar zouden we hetzelfde gesprek over moeten voeren?
Ja, het slaat helemaal nergens op dat als je allerlei middelen verbiedt, dat je alcohol dan niet verbiedt. Als je consistent bent, verbied je alcohol ook.
En waar zit dan het verschil dan in, als je kijkt naar de maatschappij?
Alcohol is gewoon een sociaal geaccepteerd middel waar iedereen heel veel plezier uit haalt. En we nemen het voor lief dat er 20.000 mensen per jaar dood aan gaan. Dat is geen rationele afweging. Het is gewoon cultureel gegroeid. En als nu iemand op zou staan, als een politicus op zou staan en zou zeggen, ik denk dat we alcohol op lijst 1 moeten zetten, dan denk ik niet dat daar de handen voor op elkaar komen.
Gaat heel
maar
Nederland
daar hoort het eigenlijk wel thuis, als je consistent bent met het beleid dat we nu voeren onder de opiumwet, dan zou alcohol op lijst 1 moeten.
Kijk, een open gesprek over drugs worden gevoerd, maar daar hoort alcohol ook bij.
Zeker, en ik vind het ook interessant om naar alcohol en tabak te kijken. Tabak zeker, want dat wordt nu eigenlijk steeds meer gereguleerd en van de commerciële markten afgehaald. En daar kan je wel interessante lessen ook trekken als je gaat kijken naar nieuwe beleidsopties. Want dat wil je in ieder geval niet. Kijk, alcohol wordt gepusht door commerciële partijen die er belang bij hebben dat wij meer gaan drinken. Dat wil je eigenlijk niet, want je wil het gebruik van mensen beperken. Omdat hun gezondheid daar baat bij heeft. Maar wij kunnen daar niks over zeggen, want die markt hebben wij niet onder controle als staat. Dus ergens daartussen dat model van alcohol, een soort commercieel marketingmodel met winstoogmerk, en wat we doen aan de andere kant, het verbieden van allerlei middelen en het vervolgens aan de criminele markten overlaten om die aanvoer van die middelen te regelen. Beide wil je niet. Dus je moet gaan kijken naar beleid wat daartussenin zit, waarbij de staat controle heeft over wat er verkocht wordt, welke kwaliteit, in welke hoeveelheden En zonder daar marketing aan toe te passen, om te voorkomen dat mensen aangetrokken worden tot dat soort middelen. Dat is een interessant gesprek.
Wat is de belangrijkste les die we uit het verleden kunnen trekken? En nou, die we ons nu goed in de oren zouden moeten knopen?
Dat we in het verleden wel ook anders zijn omgegaan met drugs en met middelen. Als je een aantal jaren terug gaat in de geschiedenis, voor de opiumwet, lag eigenlijk er van alles in de apotheek. Zoals opiaten, opium, tinctuur, cocaïne. Er werden methamfetaminepillen aan de man gebracht, inclusief reclame trouwens. Dus er was een andere wereld mogelijk, waarin we op een andere manier met drugs en middelen omgingen, waar het via de apotheek verkrijgbaar was. Waar ook heel veel onwetendheid nog was over die middelen en waar zeker ook wel wat misbruik werd gemaakt. Maar waar eigenlijk geen echt grootschalig maatschappelijk drugsprobleem uit ontstond. Dat kwam pas later. En het feit dat dat pas later kwam, liep eigenlijk heel gek parallel met het verbieden van heel veel middelen. Dus dat is een interessante. Ik zeg niet dat dat een directe lijn is van we gingen verbieden en toen kwam er heel veel misbruik. Maar er is wel een verband. En dat is interessant. Dus die geschiedenis kan ons heel veel leren. Heel erg veel. En daar kijken we eigenlijk helemaal niet naar. Ook een reden om dat in Poppy goed neer te zetten. Want dat zie je, het verschuift over de tijd. En mensen zijn op allerlei manieren moreel verontwaardigd door van alles. En soms is het middel daar een beetje de aanleiding toe, maar vaak zit daar iets anders onder. Een racistisch motief bijvoorbeeld, want vaak zijn minderheden het slachtoffer van allerlei antidrugsreclames, omdat die minderheidsgroep misschien toevallig een cultureel gebruik heeft rond een bepaald middel. Dat zijn enorm interessante verhalen, waarbij drugs en de veroordeling van middelengebruik vaak samenhangt met iets anders. Het morele vraagstuk wat er vaak omheen gecreëerd wordt, is vaak veel platter. Bijvoorbeeld angst voor een minderheid die economisch sterk is, of wat voor reden dan ook. Daar kan je heel veel leren van de geschiedenis. En ook dat kan je met zo'n museum natuurlijk heel mooi neerzetten. Van hoe werkte dat dan vroeger? En wat weten we daar eigenlijk van? En kunnen we daar nu iets mee? Kunnen we daar nu misschien lessen uit trekken?
Jullie zijn bezig een publieksexperiment op te zetten. Wat kun je daarover vertellen?
Nou, het gaat over het reguleren van MDMA en het bouwt voort op wat allerlei andere slimme collega's in Nederland al gedaan hebben en in Engeland. En wat we willen doen is een soort publieksexperiment om te kijken onder welke voorwaarden zou zo'n gereguleerde verkoop van MDMA nou acceptabel zijn voor het Nederlandse publiek. En dan willen we eigenlijk drie vormen gaan neerzetten. Dus eentje is een beetje de meest strikt gereguleerde vorm in de apotheek. Dan moet je dus naar de apotheek, misschien wel met een doktersrecept. En dan ga je daar je drie pillen halen, want je hebt vanavond een feestje. En dan wordt het eigenlijk in een soort bijna medische setting aangeboden. Heel erg restrictief natuurlijk. Dan heb je een model dat je in een soort smart shop setting bijvoorbeeld je pillen kan kopen. Hoe ziet dat er dan uit? Wat voor type verkoop je dat dan? Wat voor informatie geeft die? Hoeveel pillen mag ik meenemen? Zit daar marketing in? En je hebt een model dat je bijvoorbeeld op een feestje gewoon achter de bar een pil ook kan kopen. Dan komen weer allerlei andere voor- en nadelen bij kijken. Want ja, hoe doe je dat dan als iemand minderjarig is? Of weet je, allerlei vraagstukken die bij dat soort scenario's, als je het veel meer in detail gaat uitwerken, komen kijken. En ik zou het interessant vinden om te kijken van wat zou het algemeen publiek nou acceptabel vinden? Want je wil natuurlijk naar een model waar jonge mensen beschermd worden. Onder de 18 of misschien wel onder de 21, dat je geen legale MDMA zou kunnen kopen. Je wil de zwarte markt zo klein mogelijk houden. Je wil niet dat er op zo'n feestje heel veel gecombineerd gebruikt wordt. En ik vind het boeiend om het zo concreet te maken. En ook visueel in die zin. En dat mensen daar ook mee kunnen interacteren. Om te kijken, kan je nou naar een model komen wat echt zou kunnen werken? En hoe ziet het er dan uit? Dus hoe ziet de wereld eruit als MDMA gereguleerd is? En voor alle groepen die daar iets mee te maken hebben, onder welke voorwaarden zou dat acceptabel zijn?
En wanneer is het te zien?
Nou, we willen corona helpt niet echt, maar we willen ergens in het eind van het jaar een pop-up gaan openen voor 6 maanden. En dit is dan een onderdeel daarvan. En dan willen we dat echt gaan bouwen in een set, dat je daar echt tussen staat en echt voelt bijna van, oh ja, zo zou dat zijn. En daar willen we een onderzoekscomponent aan gaan hangen. Dus echt ook bijhouden van, wat vinden mensen dan onacceptabel, wat vinden ze wel oké. Vervolgens toebouwen naar het soort van het zo perfect mogelijk model, zeg maar.
Dit was Party Parels, een podcastserie van het Trimbos Instituut, waarin verschillende experts hun persoonlijke kijk op partydrugs met je delen. Meer weten? Kijk op trimbos.nl.